We openen vanmiddag opnieuw het boek Nehemia en we lezen nu met elkaar Nehemia 5. Schriftlezing in dit middaguur, Nehemia 5 in zijn geheel.
Maar het geroep van het volk en hun vrouwen was groot tegen hun broeders, de Joden. Want er waren die zeiden, onze zonen en onze dochters, wij zijn velen. Daarom hebben wij koren opgenomen, opdat wij eten en leven. Ook waren er die zeiden, wij verpanden onze akkers en onze wijngaarden en onze huizen, opdat wij in deze honger koren mogen opnemen. Desgelijks waren er die zeiden, wij hebben geld ontleend tot des konings zijns op onze akkers en onze wijngaarden. Nu is toch ons vlees als het vlees van onze broeders. Onze kinderen zijn als hun kinderen. En ziet, wij onderwerpen onze zonen en onze dochters tot dienstknechten. Ja, er zijn enige van onze dochters onderworpen dat ze in de macht van onze handen niet zijn. En anderen hebben onze akkers en onze wijngaarden. Toen ik nu hun geroep en deze woorden hoorde, ontstak ik zeer. En mijn hart beraadslaagde in mij. Daarna twistte ik met de edelen en met de overheden en zei tot hen, gijlieden vordert een last, een ieder van zijn broeder. Voorts belegde ik een grote vergadering tegen hen. En ik zei tot hen, wij hebben onze broeders, de Joden die aan de heidenen verkocht waren, naar ons vermogen wedergekocht. En zoudt gijlieden ook uw broeders verkopen of zouden zij aan ons verkocht worden? Toen zwegen zij en vonden geen antwoord. Voort zei ik, de zaak is niet goed die gijlieden doet. Zoudt gij niet wandelen in de vrezen van onze God om de versmading van de heidenen onze vijanden? Ik, mijn broeders en mijn jongens, vorderen wij ook geld en koren van hen? Laat ons toch deze last nalaten. Geef hun toch als heden weder hun akkers, hun wijngaarden, hun olijfgaarden en hun huizen en het honderdste deel van het geld en van het koren, de most en de olie die gij hun hebt afgevorderd. Toen zeiden zij, wij zullen het wedergeven en van hen niets zoeken. Wij zullen al zo doen als gij zegt. En ik riep de priesters en deed hen zweren dat ze doen zouden naar dit woord. Ook schudde ik mijn boezem uit en zei, alzo schudde God uit alle man die dit woord niet zal bevestigen, uit zijn huis en uit zijn arbeid. En hij zei alzo uitgeschud en ledig. En de ganse gemeente zei, amen. En ze prezen de Heere. En het volk deed naar dit woord. Ook van die dag af dat hij mij bevolen heeft hun landvoogd te zijn in het land Juda, van het 20e jaar af tot het 32e jaar van de koning Artaxasta, zijn de 12 jaren heb ik met mijn broeders het brood van de landvoogd niet gegeten. En de vorige landvoogden die voor mij geweest zijn, hebben het volk bezwaard en van hen genomen aan brood en wijn. Daarna 40 sikkelen, zilveren sikkelen, ook heersten hun jongens over het volk, maar ik heb alzo niet gedaan, om der vreze Gods wil. Daartoe heb ik ook aan het werk van deze muur verbeterd. En wij hebben geen land gekocht. En al mijn jongens zijn al daar verzameld geweest tot het werk. Ook zijn van de Joden en van de overheden 150 man. En die van de heiden die rondom ons zijn tot ons kwamen aan mijn tafel geweest. En wat voor een dag bereid werd, was een os en 6 uitgelezen schapen. Ook werden mij vogelen bereid. En binnen 10 dagen van alle wijn zeer veel. Nog heb ik bij deze het brood van de landvoogd niet gezocht, omdat de dienstbaarheid zwaar was over dit volk. Gedenk mij, mijn God, ten goede. Alles wat ik aan dit volk gedaan heb.
Geliefde gemeente, wanneer u het land Israël hebt bezocht en ook een bezoek hebt gebracht aan Jeruzalem, is een van de meest indrukwekkende plaatsen daar wel het museum van Yad Vashem. Een museum dat ook wel wordt genoemd het Holocaust Museum. Een museum dat diepe indruk maakt, omdat het aandacht schenkt aan de vele slachtoffers van de Shoah Joodse slachtoffers die om het leven zijn gekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar ook een museum die aandacht vraagt voor degenen die goed zijn geweest voor de Joden. Er wordt aandacht gevraagd voor mensen die opgekomen zijn voor Joodse mensen. En een van die mensen waar aandacht voor wordt gevraagd bij het Yad Vashem is Oskar Schindler. Een man die geboren werd in het toenmalige Tsjechië. Een rijke industrieel. Een man die eerst heulde met de Duitsers en helemaal op gelijke voet met de Duitsers was. Maar die meer en meer begaan werd met het lot van de Joden. En wat deed hij als vermogende man? Wel, hij kocht verschillende fabrieken. Een Meijerfabriek in Krakau, later een munitiefabriek in Brünnlitz. En daar zette hij Joodse mensen aan het werk, zodat de Joodse mensen die daar in zijn fabriek werkzaam waren, niet op weg hoefden te gaan naar de vernietigingskampen die de Duitsers hadden ingericht. Maar op zekere dag, gemeente, kwam een hele groep arbeiders niet opdagen. Ze bleven weg. En Oskar Schindler informeerde waar die mensen bleven en het bleek 300 vrouwen waren afgevoerd naar kamp Auschwitz-Birkenau. En wat deed Schindler? Hij reisde die 300 vrouwen achterna, onderhandelde met de mensen van het kamp, droeg hen dure diamanten over en zo kocht hij die vrouwen weer vrij. Vrij uit de handen van de Duitsers, ja, hij wist te voorkomen dat deze vrouwen niet om zouden komen in de bekende kamers met cyclon B-gas, de gaskamers. Oskar Schindler, hij was begaan met het lot van Joodse arbeiders en hij kocht ze vrij. Aan hem moest ik denken, gemeente, toen ik de stof van vanmiddag overdacht. Want we lezen hier ook van een man die begaan is met het lot van Joodse arbeiders en hij heeft ze vrijgekocht. Het is Nehemia. En Nehemia komt ook op voor de belangen van de Joden. We hopen het te overdenken onder inwachting van Gods Heilige Geest wanneer we letten op hoofdstuk 5 van het boek Nehemia. Hoofdstuk 5 willen we vanmiddag overdenken. We schrijven als thema boven de verkondiging: de bouwers klagen steen en been. De bouwers klagen steen en been. En we letten op drie gedachten. Allereerst Nehemia en zijn verontwaardiging. Want we lezen dat Nehemia op enig moment ontsteekt in woede. Vers 6. Ik ontstak zeer zijn verontwaardiging. En dat behelst dan vers 1... tot en met vers 7a. Nehemia en zijn verontwaardiging. In onze tweede gedachte letten we op Nehemia en zijn vergadering. Want we zien in het vervolg dat Nehemia een vergadering belegt. Een volksvergadering. Dat hopen we te belichten vanuit het tweede gedeelte van vers 7. En dat loopt dan door tot en met vers 13. En dan resteren er nog een aantal versen. Vers 14 tot en met vers 19... En dan willen we overdenken Nehemia en zijn verantwoording. Want in die laatste verzen legt Nehemia als het ware verantwoording af van zijn houding, van zijn daden. Hij legt verantwoording af aan het volk en daar liggen lessen in opgesloten. Dus allereerst Nehemia en zijn verontwaardiging, dan zijn vergadering. En tot slot zijn verantwoording en dat alles onder het thema de bouwers klagen steen en been. Gemeente, vanmorgen hebben we stilgestaan bij het vorige hoofdstuk van Nehemia. En laten we nog even over onze schouders kijken. Laten we nog een laatste blik werpen op Jeruzalem voordat we verder gaan met hoofdstuk 5. Wanneer we nog een blik over onze schouders slaan op de stad, dan zien we wachters staan. Op de open plaatsen van de muren van Jeruzalem. We zien ook, wanneer we door de poort naar binnen zouden gaan, hoe er nog allemaal mensen zijn die druk zijn met bouwen, met metselen, met sjouwen. En we zien daar één man tussen het bouwpersoneel doorlopen met iemand naast hem die een bazuin in de hand heeft. Het is Nehemia met een man die op de bazuin moet blazen als er gevaar dreigt. De bouw gaat door. De bouw is hervat. Stenen worden op elkaar gestapeld, aan elkaar vastgemetseld. Er wordt gebouwd. Op de muren wordt gewaakt. Maar in ons hoofdstuk wordt er geklaagd. Ja, wat zegt vers 1? Maar, weer een woord van tegenstelling. Maar het geroep des volks en hunner vrouwen was groot. Er klinkt een grote klacht. In tegenstelling tot de bouw. In tegenstelling tot de wacht. We zouden zeggen, het eindigde weer positief. Klinkt er toch weer een tegenstelling, een maar. Er komt weer een tegenslag. In plaats van dat er stenen worden gedragen, ja, klinkt er nu een klagen. We zeggen dat wel eens tegen elkaar. Niet klagen, maar dragen. Niet klagen, maar dragen. Hier is het andersom. Het dragen dreigt te worden nagelaten, want men klaagt. Ja, de bouwers klagen inderdaad, steen en been. Er wordt gesproken over het geroep des volks, maar er wordt ook gesproken over vrouwen. De vrouwen laten hun stem horen. Dat is uniek in de boeken Ezra, Nehemia. Dat er een vrouw op de voorgrond treedt, zien we vrijwel niet in de boeken van Ezra en Nehemia. Maar nu is het zelfs zo dat de situatie dermate ernstig is, dat niet alleen mannen roepen, maar dat ook de vrouwen gaan roepen. Salomo zegt, gemeente, het zijn zijn woorden, dat je beter op de hoek van het dak kunt wonen, dan wonen met een echtgenote die ruzie zoekt. Zijn woorden van Salomo. Maar wanneer de bouwers in Jeruzalem thuiskomen aan het eind van de dag, dan treffen ze een vrouw die klaagt. En wanneer de werkers thuiskomen na een dag stenen sjouwen, dan kijken ze in de ogen van kinderen die honger hebben. Die honger lijden. Er is op dit moment in Israël, gemeente, een hongersnood gaande. We weten dat de 5e en de 6e eeuw voor Christus, dat er in die periode hongersnoden waren, zware hongersnoden. En we mogen aannemen dat op dit moment zo'n hongersnood door Israël gaat. En dat treft ook de Israëlieten. Er is honger. Jongens en meisjes, jullie zeggen misschien wel eens, ik heb honger. Maar eigenlijk hebben jullie geen echte honger. Jullie hebben trek. En vaak hebben jullie, net zoals ik, lekkere trek. Maar in de tijd van de hongerwinter van 1944, ten tijde van echte hongersnoden, wisten de mensen daadwerkelijk wat honger was. Toen was er, jongens en meisjes, in de tijd van de Tweede Wereldoorlog eten alleen maar op een bon verkrijgbaar. En dan was het vaak maar een beetje waterige stampot of soep van aardappelschillen. Er waren zelfs mensen, moet je eens voorstellen, die bloembollen aten. Daar overleefden ze door. Maar wij weten niet echt wat honger is. Maar in de tijd van de Bijbel en in de tijd van oorlog wist men wel wat honger was. Het rode paard van de oorlog, gemeente, wordt niet zelden opgevolgd door het zwarte paard van de honger. Het is op dit moment praktijk in Israël. En er komt nog wat bij. Het volk Israël, hebben we vanmorgen gezien, heeft vijandschap te verduren van omliggende volken. Ze zijn dus ook helemaal afgesneden van de volken om hun heen. Transporten, voedseltransporten, kunnen ze wel vergeten, want er is vijandschap alom. En er speelt nog iets mee, dat moet ik ook nog benoemen. We hebben in het vorige hoofdstuk gezien dat Nehemia verschillende wachten heeft aangesteld. En daar waren mannen bij, ja, die binnen Jeruzalem moesten overnachten, vers 22 van het vorige hoofdstuk. Die waren dus niet alleen overdag aan het werk, die moesten 's nachts ook blijven binnen de poorten van Jeruzalem. En we begrijpen wel, zolang je binnen de poorten van Jeruzalem was, lag het werk thuis stil. Dus als er boeren waren van de omliggende landen en de verschillende akkers om Israël heen, om Jeruzalem heen, en die werkten overdag in Jeruzalem en die bleven 's nachts ook nog eens overnachten binnen de poorten van Jeruzalem, dan werd er geen vrucht ingezameld, de weinige vrucht die er misschien nog was. Dus gemeente, de honger is nijpend. En daarom klinkt er in vers 1 een groot geroep van het volk. En zijn er zelfs vrouwen die gaan klagen. Ja, tegen hun broederen, tegen de Joden, zegt vers 1. De situatie is zo ernstig dat ons drie verschillende groepen worden getekend in Nehemia 5. En laten we daar maar naar gaan kijken. Vers 2. Er is allereerst een groep die zegt: onze zonen en onze dochters, wij zijn velen. Daarom hebben wij koren opgenomen, opdat we eten en leven. Dit zijn mensen, gemeente, met grote gezinnen. En daar waar wij zouden zeggen, een groot gezin is een grote zegen, keert dat zich tegen deze mensen. Want ze hebben ook veel monden te voeden. En ze zeggen het als het ware, wij moeten koren opnemen. Vanuit de grondtaal is het nog niet zo gemakkelijk te vertalen, maar we moeten het zo opvatten dat die mensen zeggen, wij moeten wel koren opnemen. En misschien zijn ze al wel weggegaan bij de bouwplaats en hebben ze de bouwwerkzaamheden even stilgelegd om daadwerkelijk nog wat restjes koren op te nemen, dat we het zo moeten lezen. Wij moeten wel koren opnemen, want we hebben veel kinderen, veel zonen en dochters. We moeten wel, we moeten overleven. Dat is de eerste groep. En dan is er nog een tweede groep, vers 3, die zegt: wij verpanden onze akkers en onze wijngaarden en onze huizen, opdat wij in deze honger koren mogen opnemen. Wat betekenen die woorden? Wel, gemeente, het gaat hier over boeren. Boeren die akkers hebben, wijngaarden hebben, maar ook huizen hebben. En om koren te kunnen kopen, hebben ze geld moeten lenen. En als onderpand voor die leningen, ja, hebben ze hun huizen, hun akkers en hun wijngaarden ter beschikking moeten stellen. Als ze die lening straks niet af kunnen betalen, zegt de geldverstrekker, kom maar over de brug met je huis. Kom maar met je wijngaard. Kom maar met je akker. En dan moeten we ons ook heel goed beseffen vanmiddag dat een akker veel meer waarde had in de tijd van Israël dan in onze tijd. Want het was vaak erfbezit. Dat ging van generatie op generatie binnen Israël, binnen de verschillende stammen. Maar deze boeren dreigen dus hun huizen, hun akkers, hun wijngaarden kwijt te raken, omdat ze koren moeten kopen en daarvoor geld moeten lenen. Tweede groep. En dan de derde groep, vers 4. Wij hebben geld ontleend tot des konings zijns op onze akkers en onze wijngaarden. Waarover gaat het hier? Het gaat hier over mensen die vanwege hun wijngaarden en vanwege hun akkers belasting moeten betalen. En wij zijn niet zo blij wanneer er een blauwe envelop op de deurmat valt. Worden we niet blij van, maar in de tijd van Israël, gemeente, waren er ook zware belastingen. De koningen van Perzië, dat weten we uit de ongewijde geschriften, waren meedogenloos. Ook als er een misoogst was, er werd gewoon belasting geheven. Er moest gewoon accijns worden betaald. En die belastingen, die logen er niet om. En om die belastingen nu kunnen voldoen, moesten die mensen van vers 4 geld lenen. Moet u zich voorstellen, om belasting te kunnen voldoen, moesten die mensen geld lenen. En dan klinkt het in vers 5. Nu is toch ons vlees als het vlees onze broederen. Onze kinderen zijn als hun kinderen. En wat gebeurt er dan, gemeente? Zie, wij onderwerpen onze zonen en onze dochters tot dienstknechten. U moet het zo zien. Wij moeten het zo zien vanmiddag. Dat er uiteindelijk geld moet worden geleend. Daarvoor moeten de Joden terugvallen op hun medebroeders. Moet het Joodse volk een beroep doen op hun broederen. Op degenen, vers 5, die van hun vlees zijn. Maar nu, terwijl zij samen hebben gebouwd aan de muren van Jeruzalem. Terwijl het inderdaad vlees van hun vlees was en bloed van hun bloed. Hetzelfde volk dreigt er een kloof te ontstaan tussen arm en rijk. En die klacht klinkt in vers 5. Het zijn toch onze broederen? Maar er ontstaat verwijdering. Dit gaat niet goed. Nee, gemeente, het gaat niet goed. Het gaat zelfs zo slecht in Israël op dit moment. Ook binnen de muren van Jeruzalem. Ja, we moeten maar verder lezen in vers 5. Het gaat zelfs zo slecht dat zonen en dochters tot dienstknechten worden gemaakt. Ja, er zijn zelfs al dochters onderworpen. En dat zijn diep aangrijpende woorden. Dat de ouders moeten zeggen dat ze in de macht onzer handen niet zijn. Zal ik het heel eenvoudig zeggen? Er zijn meisjes aan het werk bij rijke mannen, in de huishouding. Maar inderdaad, het is ook niet onwaarschijnlijk dat die meisjes voor andere doelen worden gebruikt. Echt niet. En de ouders staan machteloos toe te kijken. Ze zijn niet meer in de macht van onze handen. We hebben er geen grip meer op. We zijn in controle kwijt. Ze moeten dienen. Dienen onder dwang. Gemeenteslavernij is iets verschrikkelijks. Ik heb u al eerder iets verteld over Jonathan Edwards. Het raakte mij in Amerika toen het laatst was, dat we verschillende manuscripten van Jonathan Edwards onder ogen kregen. Zelfs een mooie preekschets die handgeschreven was door Jonathan Edwards. Dat is bijzonder, dat begrijpt u. Maar weet u wat er ook op tafel kwam te liggen? In die bibliotheek waar we waren? Een aankoopbewijs van een jongetje van 2. Een slaaf met de naam Titus. Die had Edwards ingekocht. Het aankoopbewijs lag voor ons. Ja, dat raakte me, dat begrijpt u wel. En toch, ik weet dat zo'n jongetje goed verzorgd is en dat hij onder het evangelie is terechtgekomen via Edwards. Maar toch, gemeente, we moeten slavernij afkeuren. In allerlei vormen, in allerlei soorten. En laten we dan inderdaad maar niet op Edwards neerzien en op de andere mensen. Maar laten we ook in de tijd van vandaag onze verantwoordelijkheid nemen. Vaders en moeders, wanneer we voor een paar centen kleren komen kopen bij de Primark of de C&A of de H&M. En je een prijs moet betalen waarvan je eigenlijk al wel weet, dit kan niet kloppen. Ja, laat het dan hangen. Laat het dan liggen. En wanneer we ook kijken, gemeente, naar ons land. Waar zoveel vrouwen worden geprostitueerd. Waar zoveel sprake is van mensenhandel. Ja, laten we dan als land en volk maar de hand in eigen boezem steken. Over slavernij gesproken. Over slavernij gesproken. Het is iets ontzagwekkends. En het is zelfs zo dat Israël er op dit moment door wordt getroffen. En die woorden, ouderen en jongeren, bereiken Nehemia, vers 6. Als Nehemia hoort wat er allemaal gaande is, als dat geklaag tot hem komt, wat is dan zijn reactie? Toen ik nu hun geroep en deze woorden hoorde, ontstak ik zeer. Gemeente, we mogen aannemen, een heilige woede maakt zich meester van Nehemia. Net zoals jongens en meisjes bij Mozes toen hij van de berg kwam. Nehemia die ziet het en hij zegt het, dit kan niet. Dit is de grootste vorm van onrecht. Dit gaat veel te ver. Dit kan niet door de beugel. Hij ontsteekt in woede. Op een heilige manier wordt hij in vuur en vlam gezet. Hij is hevig verontwaardigd. Wat doet hij dan? Gaat hij dan handelen? Gaat hij jonge mensen spijkers met koppen slaan? Gaat hij meteen zeggen waar het op staat? Dat doet Nehemia nu niet. Hoe langer ik met het Bijbelboek bezig mag zijn, oudere jongeren, hoe meer ik onder de indruk raak van het werk van de Heer in het leven van Nehemia. Wat een tere godsvreze heeft deze man gehad. Want wat doet hij? Eerste gedeelte van vers 7. En mijn hart beraadslaagde in mij. Jongens en meisjes, Nehemia telt niet tot 10. Hij telt ook niet tot 100. Nee, Nehemia neemt afstand. En in zijn hart gaat hij alles zorgvuldig overwegen en overdenken en overrekenen. En een bidder als Nehemia, kinderen, zou die ook niet gezegd hebben in die tijd. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Ik stel me voor, jongens en meisjes, dat Nehemia zijn handen heeft gevouwen. Denk je ook niet? Eerst beraadslaagt hij in zijn hart. Eerst overlegt hij bij zichzelf. En daarna gaat hij pas handelen. Gemeente, hoe vaak is het niet bij ons andersom? Wees eens eerlijk. Ik leg mijn eigen leven er ook naast vanmiddag. Maar hoe vaak handelen wij niet eerst en denken dan na? Doen we eerst en zien dan pas de gevolgen van ons doen. Het heeft Mozes het beloofde land gekost. Toen hij op de rots sloeg in plaats van sprak. Petrus had bijna een moord op zijn geweten gehad. Toen hij naar het zwaard greep en richting Malchus. Ja, wij doen vaak eerst en denken daarna. Mag Nehemia, gemeente, in al zijn verontwaardiging vanmiddag ook voor ons een sprekend voorbeeld zijn? Mag ik de tekst nog een keer aanhalen van Christus? Wees dan oprecht gelijk de duiven en voorzichtig als de slangen. Woorden ook van Salomo, wees niet al te snel met uw mond. Nehemia en zijn verontwaardiging, dan gaan er onze tweede gedachte, Nehemia en zijn vergadering. Wat doet Nehemia nadat hij overleg met zichzelf heeft gehouden? Tweede gedeelte van vers 7. Daarna twistte ik met de edelen en met de overheden en zeide tot hen, gijlieden vordert een last, iegelijk van zijn broeder. Nehemia roept dus de edelen en de overheden bij elkaar, de rijken, en hij zegt het tegen de rijken, wat jullie doen met jullie medebroeders, dat jullie rente vragen, dat jullie woeker vragen, dat is als een last. Dat kan niet, dat mag niet. Dat is onrecht. En wat is dan de reactie van deze edelen en deze overheden? Wel, gemeente, dat ziet u. De tekst geeft aanleiding om te denken dat deze mannen met Nehemia in discussie zijn gegaan. Want Nehemia gaat twisten met hen. Er komt een weerwoord. Wij zouden heel eenvoudig zeggen, actie-reactie. Het woord van Nehemia krijgt weerwoord van de edelen en de rijken en de overheden. Ja, is dat vandaag de dag ook niet zo, gemeente? Ik mag vanmiddag tegen iedereen zeggen dat wij zondaren zijn. Dat wilt u ook nog wel horen, denk ik, in Sliedrecht-Bethel. Dat wilden ze op Urk ook nog wel horen. Zeg maar dat we zondaren zijn, want dat zijn we. Maar wanneer een kerkenraadslid, of wanneer een dominee, of wanneer een broeder of een zuster recht op de man of op de vrouw afzegt, wat u nu doet, dat is niet goed. Hierin ga je te ver. Wat is dan de reactie? Van u? Van jou? Van mij? Wat is de reactie, jonge mensen, als Nathan bij je op bezoek komt, de profeet Nathan, en het zegt, u bent die man? Jij bent die man, u bent die vrouw, jij bent dat meisje. En laten we ook niet vergeten dat deze mannen worden aangesproken op hun portemonnee. Want ze hebben geld vergaard, meer en meer. Huizen, akkers hebben ze als het ware als hypotheek genomen. Ja, en daar moeten ze afstand van doen. En we weten wel, gemeente, wanneer het om geld gaat, dan is het meer nooit genoeg. Wat zegt die rijke man? Ik zal nog grotere schuren bouwen. Daar moeten deze mensen afstand van doen. Ja, we begrijpen wel dat het op weerstand stuit wat Nehemia hier zegt. Maar Nehemia houdt vol. Wat doet hij? Vers 7 het slot, hij belegt een grote vergadering. Een volksvergadering, zoals Ezra dat ook eerder had gedaan. We lezen dat in Ezra 10. Een volksvergadering waarbij het volk vertegenwoordigd is, maar waarbij ook opnieuw de rijken vertegenwoordigd zijn. En wat zegt Nehemia dan? We lezen het in vers 8. Wij hebben onze broederen, de Joden, die aan de heidenen verkocht waren, naar ons vermogen wedergekocht. Nehemia zegt tegen die rijken, weten jullie het nog? Wij hebben onze broederen teruggekocht uit de handen van de heidenen. Wanneer dat is gebeurd, weten we niet precies, maar op enig moment heeft Nehemia geld gegeven om medebroeders, om Joden, vrij te kopen uit de handen van heidenen. Waarschijnlijk waren dat Perzen. Nehemia heeft ze vrijgekocht. En, zegt Nehemia, dat hebben wij gedaan, we hebben die broederen vrijgekocht uit de hand van de heidenen, maar zoudt gij lieden ook uw broederen verkopen, of zouden ze aan ons verkocht worden, zou u nu opnieuw, zegt Nehemia, die vrijgekochte broederen weer opnieuw verkopen? Dat kan toch niet? Dat is toch niet mogelijk? Dat kunt u toch niet maken? En wat is dan de reactie, gemeente? Ja, ik geloof dat hier de Heilige Geest aan het werk gaat in Nehemia 5. Toen zwegen zij en vonden geen antwoord. Dan is er geen weerwoord, geen tegenwerping. Dan gaat de hand op de mond. En als ze dan zwijgen, gaat Nehemia verder. De zaak, vers 9, is niet goed die gij lieden doet. Zoudt gij niet, ja dan komt het, gemeente. Zoudt gij niet wandelen in de vreze onzes Gods? Nehemia spreekt de mannen hier aan op hun godsvrees. Dat is geen angst, jongens en meisjes, maar dat is de tere omgang met de Heere. De wandel met de Heere. De Heere had heel duidelijk gezegd in het Oude Testament dat er geen armen mochten zijn in Israël. En als er al mensen waren die noodgedwongen hun akkers moesten verkopen, afstand van hun bezittingen moesten doen, ja, dan moest na 6 jaar tijdens het jubelaar dat weer terugkomen, weer terugkeren bij de oorspronkelijke eigenaar. En daarbij komt dat de Heer in Deuteronomium 28 had gezegd dat een hongersnood niet zomaar over een land zou komen. Wanneer het volk ongehoorzaam zou zijn en bij de geboden van de Heere weg zou gaan, dan zou er een hongersnood komen. Dus we krijgen ook aanleiding om te geloven vanmiddag dat het volk door middel van zonden hongersnood over zich af heeft geroepen. En het volk leeft op dit moment in zonde. Dat is de praktijk in Nehemia's dagen. Echt. Er zijn wanpraktijken gaande. En ook deze wanpraktijken wegen daarin mee. En daar spreekt Nehemia deze rijken nu op aan. En wat gebeurt er dan, gemeente? Dan gaat de Heilige Geest verder aan het werk. Want wat gebeurt er dan als Nehemia dan verder gaat tijdens die vergadering en zegt, geef ze toch alles weer terug, de akkers, de wijngaarden, de olijfgaarden, de huizen, het 100ste deel van het geld, alles wat er ingevorderd is, koren, most, olie, we lezen een hele opsomming in vers 11. Wat zeggen de mannen dan in vers 12? Wij zullen het wedergeven. En inderdaad, het kan niet anders of dit moet bij de Heilige Geest vandaan komen. Die de harten neigt. Waarom? Wel omdat Christus het toch zegt. Heel eenvoudig. Dat het nog moeilijker is dat een kameel door het oog van een naald zal gaan, dan een rijke zal ingaan in het koninkrijk van God. En dat moeten we ook maar laten staan. Maar niet zeggen dat we die kameel moeten verstaan als een kabel, dat dat een andere vertaling. Nee, laat dat maar overeind. Net zo min een kameel door het oog van een naald gaat. Zo moeilijk is het dat een rijke tot bekering komt. Maar we zien hier, gemeente, dat de Heere de harten gaat neigen en dat de mannen zeggen, wij zullen het wedergeven. Ja, dat is inderdaad rijk, dat is inderdaad groot, maar Nehemia die peilt wel verder, die peilt dieper. Wat zegt Nehemia? Wat doet Nehemia? Slot van vers 12. En ik riep de priesters en deed hen zweren dat zij doen zouden naar dit woord. Dus Nehemia, gemeente, die roept de priesters erbij. En die laat die rijke mannen die net hun toezegging hebben gegeven, die laat die rijke mannen een eed afleggen ten opzichte van die priesters, ten overstaan van die priesters. Ja, hij laat hen een eed afnemen voor het aangezicht van de Heere. Zo moeten we het zien. Daar is Nehemia opnieuw heel wijs in. Heel wijs. Want zegt Jeremia het niet, gemeente? Arglistig is ons hart. Meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? En hoeveel voornemens, oudere jongeren, hebben wij misschien al niet gedaan en gemaakt? Hebt u op een ziekbed gelegen en hebt u het de Heere plechtig beloofd? Heere, wanneer ik beter mag worden, dan zal ik... Heb jij het misschien gezegd? Heere, wanneer ik mag slagen voor mijn examen, dan zal ik meer tijd aan u besteden, dan zal ik meer Bijbel lezen, dan zal ik... Wat is er van terecht gekomen van onze voornemens? Een gemeente, kijk ook eens, als ik nog één voorbeeld mag noemen uit het Amerikaanse land, hoeveel mensen niet tijdens zogenaamde altar calls hebben gekozen voor Jezus. Ook tijdens de prediking van grote opwekkingspredikers. Maar we dan ook met ledenogen moeten zien dat er na verloop van tijd toch sprake is van ontrouw. Gemeente, dan zien we dat Nehemia hier heel wijs handelt. Hij roept de mannen ter verantwoording, maar hij plaatst ze voor het aangezicht van God. En dat leert ons ook heel praktisch vanmiddag, dat het in bepaalde opzichten heel goed is wanneer er een eed gevorderd wordt voor het aangezicht van de Heere. Volgende week, bij Leven en Welzijn, mogen hier weer twee echtparen, twee oudere paren, het ja-woord geven voor de Heer en zijn gemeente. Het is goed wanneer we voor het aangezicht van de Heere worden geplaatst om een plechtige belofte te doen. Nehemia doet het hier ook. Ja, Nehemia doet nog meer. Hij neemt niet alleen een eed af ten overstaan van de priesters. Nehemia geeft ook zichtbaar onderwijs. Aanschouwelijk onderwijs, oudere jongeren. Wat doet Nehemia? 13. Ook schudde ik mijn boezem uit en zeide... Alzo schudde God uit alle man die dit woord niet zal bevestigen. Uit zijn huis, uit zijn arbeid. En hij zei, alzo uitgeschud en ledig. In de tijd van Nehemia droeg de mannen een mantel, gordel eromheen. Dan kwamen er plooien in zo'n mantel, dat begrijpen we wel. En vaak werd er in een van die plooien een soort borstzak genaaid. Een soort buidel. Daar droegen de mannen waardevolle spullen in. Nu, we moeten het voorstellen, ouderen en jongeren. Nehemia heeft daar wat muntstukken in gedragen, geld. En wat doet hij? Hij buigt voorover en hij schudt die borstzak uit. En we zien als het ware voor ons hoe al die geldstukken zo uit zijn buidel vallen en zo hun weg zoeken over de grond. Ze rollen en buitelen zo over de rotsachtige bodem waarop ze staan. Nu zegt Nehemia, net zoals mijn borstzak nu wordt uitgeschud, zo zal de Heere u uitschudden en leegmaken als u dit woord verbreekt. De Heere gemeente is geen ledige aanschouwer. De Heere ziet het maar niet door de vingers, dat wil Nehemia zeggen. Denk nog even aan Nahum, een paar weken geleden. De Heere is een wreker. We horen het er driemaal toe in die tekst, dat de Heere een wreker is. Nehemia zegt het, wat jullie hier doen is niet vrijblijvend. Wat u beloofd hebt, daar komt u niet mee weg. Als u niet doet wat u hebt beloofd, ja, dan zal de Heer u ter verantwoording roepen. Hij laat het zien. En wat is dan de reactie, gemeente? Ik zeg nog geen amen, maar het volk zegt het al wel. Amen. En zij prezen de Heere en het volk deed naar dit woord. Het volk valt ervoor door de genade van de Heere, door het ingrijpen van God. Ja, en nu ontstaat er als het ware, ouderen en jongeren, een jubeljaar. Want nu wordt alles teruggegeven naar behoren. Een jubeljaar. En mag ik dan aan het eind van de tweede gedachte een lijn trekken naar de meerdere van Nehemia. Nehemia, hij heeft de belangen van de medemens op het oog. De belangen van het volk. Hij zegt niet, hou nou maar op met klagen. Zet de schouders er nog even onder. Kom op, nog even de handen uit de mouwen. Nog even doorzetten, dan staan die muren en dan hangen die poorten. Zegt Nehemia niet. Hij neemt de klacht van het volk volstrekt serieus. Hij heeft de belangen van het volk op het oog. Hij heeft oog voor de noden van het volk. Heeft Christus dat ook niet gehad? Heeft Christus ook niet het volk verschillende malen gevoed? Heeft de Heer Jezus niet gezorgd voor een wonderbare visvangst tot tweemaal toe? Heeft Christus niet altijd de nood van het volk op het oog gehad? En heeft hij niet altijd ogen gehad voor de zwakken in de samenleving? Ogen vol ontferming waren vanuit Christus geslagen op de medemens in nood. En als het hier gaat om een jubeljaar, gemeente, mag ik dan ook deze lijn trekken, dat het ten diepste alleen maar jubeljaar kan worden, wanneer Christus ons vrijmaakt. Want u, jij en ik, wij zijn ook akkers kwijtgeraakt. Ik ben ook land kwijtgeraakt. Ik ben ook land verloren. Ik heb ook akkers moeten afstaan. Ja, dat goede land, het paradijs, die Hof van Eden, ben ik kwijtgeraakt. Zo ben ik geboren. En ik ben ook slaaf, zoals ik ter wereld gebracht ben, een slaaf van de duivel. Ik heb mij vrijwillig overgegeven in de hand van de duivel. En of we het nu voelen of niet, gemeente, als we niet wedergeboren zijn, dan liggen we in de strikken en in de banden van de duivel. Dat is de ernst van de zaak. Dan verkeren we nog in slavernij. Maar nu zegt Christus vanmiddag, de meerdere van Nehemia, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Ja, hij zegt het. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult ge waarlijk vrij zijn. Hij heeft het gezegd, de meerdere Nehemia. Ik ben gekomen om mijn leven af te leggen. Ja, om mijn leven te geven tot een losprijs. Een losprijs voor velen. Christus kan u en jou vrijkopen van de macht van de zonde. Zit je erin vast, mijn jonge vriend? Mijn vriendin, zit je vast aan de zonde? Is het al slavernij? Zijn het banden waar je voor je gevoel niet uit los kan komen? Christus spreekt het vanmiddag. Indien ik u vrijgemaakt heb, zo zult u, zo zul jij waarlijk vrij zijn. Nehemia en zijn vergadering. Tot slot nog Nehemia en zijn verantwoording. Vers 14. Nehemia, het is goed om dat vooraf te zeggen, gemeente, gaat zich nu verantwoorden voor de daden die hij heeft gedaan. En dan zegt hij het. Met verschillende voorbeelden. Ook van die dag af, vers 14. Dat hij mij bevolen heeft hun landvoogd te zijn in het land van Juda, van het 20e jaar af tot 32e jaar van de koning Artasasta zei de 12 jaren, heb ik met mijn broederen het brood des landsvoogds niet gegeten. Waar heeft Nehemia het hier over? Wel, Nehemia is landvoogd geworden onder Artasasta. Hij is een soort gouverneur geworden, een soort stadhouder. We zouden het enigszins kunnen vergelijken met onze burgemeesters. En omdat Nehemia zo'n belangrijke functie heeft gekregen, had Nehemia recht op een vergoeding. Een speciaal deel van eten en drinken. Maar Nehemia mocht als landvoogd, als gouverneur, ook belasting heffen van het volk, om daarmee zichzelf te kunnen voorzien van eten en drinken. Maar ook al het stafpersoneel en degene die bij hem in dienst waren, daar had Nehemia van het volk geld mogen opeisen. U leest in vers 15 dat de vorige landvoogden van Nehemia dat wel gedaan hebben. Die hebben het volk bezwaard. Ja, want vroegen die vorige landvoogden, die aan Nehemia vooraf gingen, die vroegen brood en wijn, daar hebt u het. Maar die vorige gouverneurs, die durfden het ook te bestaan om zelfs 40 zilveren sikkelen te vragen, omgerekend per dag 30 euro. Dat is een hoop geld, 30 euro per dag aan belasting, om in het onderhoud te kunnen voorzien. Dat had Nehemia mogen vragen, want dat hadden zijn voorgangers ook gedaan, maar Nehemia wilde dat niet vragen, omdat Nehemia zo'n goed hart had. Omdat Nehemia het hart op de goede plek had. Omdat Nehemia Nee, dat staat er niet, oudere jongen, dat staat er niet. Waarom heeft Nehemia dat niet gedaan? Vers 15. Slot. Maar ik heb alzo niet gedaan om der vreze Gods wil. Vanwege de tere vreze van de Heere kon Nehemia het niet over zijn hart verkrijgen om belasting te heffen van het volk ten gunste van zichzelf, ten gunste van zijn personeel, terwijl hij er alle recht op had volgens de wetten van het land. Maar Nehemia heeft daar vrijwillig, moedwillig afstand van gedaan. Om der vreze Gods wil. Zo teer lag het bij deze man. De vreze des Heren. Nehemia heeft niet alleen iets nagelaten. Nehemia heeft ook iets gedaan. We lezen verder. Vers 16. Daartoe heb ik ook aan het werk deze muur verbeterd. Nehemia, zo mogen we het lezen, heeft geld bijgedragen aan de muur. Hij heeft wellicht ook meegewerkt aan de opbouw van de muur. En hij heeft, zo zegt vers 16, geen land gekocht. Gebeurde in de tijd van Israël dat land ook werd opgekocht als een soort vorm van belegging. Heeft Nehemia vanaf gezien. Wilde Nehemia niet aan meedoen. En dan heeft Nehemia nog meer gedaan. Hij heeft dat land niet gekocht. En al mijn jongens zijn al daar verzameld geweest tot het werk. Dat is vers 16. Dat is het personeel van Nehemia. Heeft ook meegeholpen aan de bouw van Jeruzalem. De mannen die bij hem in dienst waren. En dan moet u even met me meekijken wat er in vers 17 staat. Wat Nehemia daarom schrijft. Nehemia heeft in de achterliggende tijd dat we hem zo'n beetje gevolgd hebben, maaltijden belegd. Open huis. Voor wie? Voor de Joden en van de overheden. Hoeveel kwamen er bij hem aan tafel? 150 man. En bij die 150 man hoorden zelfs nog heidenen. Die heeft hij uitgenodigd. En oudere jongeren, het was geen karige maaltijd. Wanneer die mannen bij Nehemia aan tafel gingen, dan kwam er een maaltijd op tafel waarvan wij zouden zeggen, dat verdient een Michelinster. Want kijkt u even wat Nehemia heeft opgediend voor al deze mannen. 1 os, 6 uitgelezen schapen, we mogen ook geiten lezen, goed gefokte schapen, daar zat veel vlees aan de botten. Ook werden me vogels bereid, we moeten naar alle waarschijnlijkheid denken aan duiven in dit geval. Voor ons misschien geen delicatessen, maar toen wel een lekkernij. En binnen 10 dagen van alle wijn zeer veel. Allemaal soorten wijn. Wijn in overvloed. Eten en drinken in overvloed. Jonge vrienden, moet je eens voorstellen. Een lange tafel. 150 man. Wanneer je het zout nodig bent, dan moet je bijna bellen met iemand aan de overkant van de tafel of je het zout kan ontvangen. En dan moet je blij zijn dat het op tijd bij je aankomt voordat het vlees koud is. 150 man aan tafel bij Nehemia. En dan eten in overvloed. Gemeente, wat heeft Nehemia veel aan de dag gelegd? Wat was Nehemia begaan met het volk? Wat was hij bewogen met zijn volksgenoten? En waarom zegt Nehemia dit nu? Zegt hij dit vanmiddag nu tegen ons om een goede sier te maken? Om te zeggen, kijk eens wat ik allemaal gepresteerd heb. Kijk eens hoe genereus ik ben. Wel 150 man eten en drinken in overvloed. Nee, kijk even met me mee naar het laatste versje. Daarin ligt de sleutel. Nehemia die keert tot God terug. Vers 19. Gedenk mijner mijn God en goede. Alles wat ik aan dit volk gedaan heb. Nehemia heeft alles voor ogen geschilderd vanmiddag. Om duidelijk te maken dat hij het goede voorbeeld heeft gegeven als leider. En goed voorbeeld doet goed volgen. Maar daar is Nehemia niet de lucht mee ingegaan. Echt niet. Hij keert terug naar de Heer, vraagt de Heer om een zegen. Gedenk mijner, mijn God. En voordat ik dan wel amen ga zeggen vanmiddag, trek ik nog een lijn naar de meerdere van Nehemia. Want net zoals Nehemia, nee, ik zeg het niet goed. Meer nog dan Nehemia. Heeft Christus nooit zijn eigen belang gezocht? Dan neem ik u in gedachten even mee naar 1 hoofdstuk uit het Nieuwe Testament, Markus 1. Daar komt Christus in het huis van de schoonmoeder van Petrus in Capernaum. Hij geneest die schoonmoeder. Er worden allemaal zieken bij de Heer Jezus gebracht. Bezetenen en hij geneest ze. Hij werpt de duivelen uit. Dan loopt de hele stad uit, Capernaum. Maar wat doet Christus? Wat lezen we in Markus 1? Hij zoekt de eenzaamheid op met zijn vader. Gedenk mijner, mijn God. Gedenk mijner, mijn God. Hij vouwt zijn handen in de stilte. En dan komen de discipelen bij de Heer Jezus. En dan zeggen de discipelen tegen Christus. Het volk loopt uit, het volk zoekt u. En wat doet Christus dan? Zoekt de Heer Jezus dan de aandacht? Stelt de Heer Jezus zichzelf dan in het middelpunt? Gaat hij, ik bedoel het met eerbied gemeente, maar gaat hij dan gloriëren voor de ogen van het volk? Nee, wat zegt de Heer Jezus dan? Kom, discipelen, laten we gaan naar de andere dorpen, de andere plaatsen, opdat ik daar ook het evangelie verkondig. Want daartoe ben ik gekomen. Ziet u het, gemeente, dat Christus altijd de eer van de Vader op het oog had. Altijd de eer van de Heere in de hemel. Omdat Christus een groot werk had te doen. Een groot werk. En dat werk heeft Nehemia nu ook te doen. Een groot werk. En als de Heer het geeft, hopen we daar volgende week zondagmorgen meer van te horen. Van dat grote werk. Amen.